Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij Hello Radio. Vanmiddag praten we met Nanda van den Berg. Zij is directeur en hoofdconservator van Huis Marseille. Een prachtig museum voor de fotografie. We gaan hierover met haar in gesprek. En zoals gebruikelijk wordt het weer een mooi uur. Blijf erbij, want we zijn er zometeen met Nanda van den Berg. Shake just a little bit faster. Shake just a little now, girl. I'm dying to meet you, so let's mess around. Got an obsession with us getting down. Come just a little bit closer. I just need permission, so give me the green light. Give me just one.
And I'll make it so. You'll be my only true lover. No competition, no other. Maybe it's just the thrill of the chase. But I've got a feeling I'm winning this race. Baby, I'm getting much closer. I just need permission, so
give me the green light. Lame nigga factory. She said, what kind of girl do you think that I are? The kind that you meet in a bar. You think you can get whatever you want, cause you some kind of star. No, I'm a comment, I just want you, woman. Hey, if I were you, it would be me that I go home with. Three, the one and only. One thing you ain't considered. I heard you when you told your girl, ooh, we can get it. Admit it, you did it. Let's hop a cab and split it. I'm kidding, we both going to where you living. I got you giggling like a piglet. Oh, that's the ticket. I hope you're more like Anita Baker than Robin Givens. No, I don't know that lady, so let me quit it. I'm just style freeing, freestyling, which I seldom do. This is what I'm telling you. To the bed, I'm nailing you. Like I've been in jail for 2 years and then they let me in. You got you one legend. Sometimes you gotta step from behind that piano. Let them know what's going on.
Nou, heerlijk. De green light hebben we net gehoord. En ondertussen is Nanda van den Berg bij ons in de studio gearriveerd. Met haar gaan we in gesprek over de fotografie. Nanda is hoofdconservator en directeur van Huis Marseille, het museum voor fotografie. met haar praten over haar werk bij Huis Marseille, de exposities en de collectie. Nanda, welkom bij Hello Radio.
Dank voor de uitnodiging. Ik ben hier graag.
Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent. Ik heb begrepen dat je bent ooit begonnen als hoofdconservator, maar je bent ook nu directeur.
Ik ben in 2011 begonnen in Huis Marseille als hoofdconservator. En in 2014 heb ik de vorige directeur opgevolgd die met pensioen ging. Nou moet je natuurlijk voorstellen dat er niet zo verschrikkelijk veel mensen in het museum werken. Dus hoofdconservator wil niet zeggen dat ik met een leger vol conservatoren aan het werk ben. Maar dat ik als directeur gelukkig ook zelf tentoonstellingen mag maken.
Kijk, dat is toch wel fijn.
Heel leuk, ja. Super. Ja. Lijkt me ook ontzettend leuk.
Ja, er zijn ook, denk ik, musea waar alleen de directeur is. Of ja, een zakelijk directeur. Maar in dit geval is het heel erg vervlochten.
Ja, nou, dat maakt al dat het gewoon extra leuk moet zijn, lijkt mij.
Absoluut.
Ja. Wat is de historie van Huis Marseille?
Huis Marseille is een privaat gefinancierd museum en het is opgericht in september 1999. Dus we bestaan bijna 20 jaar.
Oké.
Het is gevestigd aan de Keizersgracht, ja. Keizersgracht 401. En tot 2013 was dat het enige gebouw waar tentoonstellingen te zien waren. Dus een grachtenhuis met ongeveer 5 grote zalen. In de tussentijd is het naburige pand erbij gekocht.
Ja.
En in 2013 gingen we open met een grote tentoonstelling over 2 panden die met elkaar verbonden waren. Dus tegenwoordig beschikken we over zo'n 14 tentoonstellingsruimte. Het zijn niet allemaal hele grote zalen, want een karakteristiek natuurlijk van grachtenhuizen is dat precies. Het de ene zaal is smal en de andere zaal is hoog en de andere zaal is heel majestueus of de andere zaal is flamboyant. We hebben een knalrode kamer ook.
Ja,
kijk, en voor de liefhebber.
Ja, heel, heel bijzonder. Een Lodewijk de 14e kamer. Een van de weinige voorbeelden daarvan in Nederland. Is okay. Dat in Keizersgracht 399 kan je dat dan zien.
Ja.
Maar die kamer kan alles hebben. Dus wij dachten eerst van, oh, we kunnen alleen maar zwart-wit fotootjes misschien, want het is zo luid.
Ja.
Maar die kamer, daar kan je alles hangen. Alles, okay, alles kan niet aan. Blijft fascinerend.
Fijn. Maar omdat die zo rood is natuurlijk, dat je denkt van ja,
en vol lastig. Met verguldsels. En, ja, en een plafond schildering. En ook op de schouw nog Seneca. Maar we hadden er ondanks in de zomer Andres Serrano met zijn hele grote foto's die had gemaakt met torture als onderwerp. Dus als een soort spooky kelder.
Ja.
Dat was ook heel erg mooi. En wat hangt er nu? Jamie. Eigenlijk een modereportage die hij in Copacabana heeft gemaakt. Dus iets heel anders.
Ja, dat maar ook ontzettend leuk natuurlijk.
Jamie Hawksworth, hè?
Jamie Hawksworth.
Daar gaan we straks anders inderdaad nog even over hebben. Maar het is wel fijn dat je een rode kamer hebt. Een rood gekleurde kamer waar je alles in kan hangen, zeg maar. Dat is heel fijn. Dat is
super.
Heel goed. Ik heb ook gezien dat je van huis uit kunsthistoricus bent. En je bent ook nog docent geweest bij het Amsterdam Fashion Instituut.
Ja, dat mijn carrière loopt zo'n beetje rond. En komt prachtig in een cirkel weer samen.
Ja.
Op dit punt van mijn carrière. Ik heb ooit als allereerste studie de Pedagogische Academie gedaan. In Den Helder, waar ik ben geboren. Heb ik ook afgemaakt. Okay. Heb ik ook heel veel aan gehad.
Ja.
Ook heel goed om te praten en voor klassen te staan of voor menigte. Zijn nooit zo lastig als kleine kinderen en zo.
Nee.
En toen dacht ik in 1980 was dat of zo, is echt al lang geleden. Dit kan het niet zijn. Ik had een enorme drang om meer te leren. En geïnspireerd door mijn tekenleraar op de Pedagogische Academie is dat kunstgeschiedenis geworden. Wat ik echt een fantastische studie vond. Die heb ik gedaan in Utrecht, aan de Rijksuniversiteit Utrecht. En daar ben ik mij gaan specialiseren in fotografie. Dat kon toen voor het eerst, dat je daar ook kon afstuderen op een fotografisch onderwerp, want dat was toen nog nieuw. En ik heb me vooral gespecialiseerd in surrealistische fotografie. Ben na afstuderen ook daar artikelen over gaan schrijven. Nou, artikelen brengen je altijd weer verder. En toen ben ik assistent geworden van Els Barends in het Stedelijk Museum. Die was destijds conservator die hele nieuwe, moderne fotografie als een heel museaal onderwerp bracht. En dat ben ik 2 jaar geweest. Daarna was er daar een vacature. Dat ben ik toen helaas niet geworden. En toen dacht ik, wat nu? En toen ben ik in de literaire uitgeverij terechtgekomen. Daar heb ik 10 jaar gewerkt.
Okay.
Daar heb ik ook enorm veel geleerd. En juist allerlei dingen die mijn kennis verrijken op het gebied van hoe je met taal omgaat en hoe je met buitenlandse reizen omgaat en hoe je bepaalde dingen aan elkaar koppelt en hoe je ook publiciteit en marketing en samenwerkingsverbanden en culturele evenementen. Dus dat is ook een soort logische stap geworden. Daar heb ik tot 2001 gewerkt en daarna dacht ik, nou, wat ik eigenlijk ontzettend gemist heb, was met die kunst bezig zijn en die plek op zo'n museum, wat eigenlijk het allerfijnste is. En toen ben ik weer gaan schrijven, want schrijven is altijd de brug.
Ja,
en in dit geval over fotografie en fotografie en mode. Want ik had toen het idee van, volgens mij is er behoefte aan theorie over mode. Wordt er te weinig op dat moment over geschreven. En daar had ik dus blijkbaar gelijk in. En via, ook vooral via José Teunissen, met wie ik toen met een artikel naartoe ben gegaan, ben ik door haar gevraagd om samen met haar les te geven in Artes, in Arnhem.
Theoretische
cursus. En vrij snel daarna ben ik gevraagd om ook les te geven in Amsterdam, op Amfi. En daar heb ik 5 jaar les gegeven in modegeschiedenis en modetheorie. En heb ik dus inderdaad, we hadden het net even over, onze vorige gast ook onder andere les gegeven.
Ja, en, wat leuk.
Ja, dat is Sepper Maksoudi.
Een heel laat stadium natuurlijk, want hij is natuurlijk modeontwerper. En dat gaf ik niet, maar ik gaf de theoretische kant. En in 2011 werd ik teruggevraagd door Els Barends. Dus helemaal terug naar het Stedelijk Museum.
Echt een cirkeltje,
ja. En toen dacht ik, oh, wat fijn. Ik vind de museale omgeving vind ik ook het prettigst, het leukst. Het fijnst.
Dat past gewoon goed bij jou.
Het contemplatieve, niet dat jaag, tempo wat je in de uitgeverij ook hebt. En
zeker,
wat je in allerlei andere. Het is veel meer gericht op contemplatie en op creativiteit en op ontwikkeling. En de hele aard van een museum is eigenlijk gericht op je persoon.
Ja.
Oh, en op de persoon van de ander. En ik vind dat een prettige omgeving. Om bezig te zijn met kwaliteit en onze cultuur en de cultuurgeschiedenis en het bewaren en het in kaart brengen en het vertalen naar een publiek. En dat is
met fotografie natuurlijk dan toch ook echt wel heel erg op de persoon. Hè? Of nou ja, goed, het zal niet alleen maar fotografie zijn wat gericht is op mensen. Het kan natuurlijk van alles zijn.
Dat kan van alles zijn, want zeker sinds die uitbreiding waarover ik net vertelde, hebben we heel veel zalen. Als Huis Marseille collectioneren we ook, maar we collectioneren vanaf 1980, 1990. Dus vooral gericht op het werken met levende fotografen.
Ja.
Maar sinds wij zijn uitgebreid, is er ook heel veel mogelijkheid om tentoonstellingen te laten zien die van over 19e-eeuwse fotografie, vroeg 20e-eeuwse fotografie. Dus fotografie die je niet speciaal hoeft te collectioneren of die daar ook helemaal niet voor geschikt is of ook helemaal niet op de markt is. Maar die wel samen met elkaar, met de andere fotografie of met meestal programmeer ik 2 of 3 tentoonstellingen tegelijkertijd of 1 grote solo, het verhaal van de fotografie vertellen. Dus dat kan veel zijn.
Ja.
En ik probeer in dat programma een brede variëteit aan te brengen met steeds wel het oog op bijzondere kwaliteit.
Ja, dus, zeker.
We staan wel voor een bepaalde kwaliteit in de afwerking, in de bestudering, in de academische begeleiding eventueel daarvan.
Ja.
Of dat het feit dat het echt vintage drukken moeten zijn of dat. Hoe dan ook.
Ja, er zijn zoveel verschillende technieken.
Enorm veel aspecten, maar we proberen steeds te staan voor als je naar Huis Marseille komt, dan kan je kwaliteit verwachten.
Nou, dat is al heel
hoe je dat
belangrijk
ook opvat.
Ja, we gaan er zo op door. boeiend naam, hè? Want hoe is die naam tot stand gekomen? Waar heeft hij de naam aan te danken?
Ja, de naam is gegeven aan het huis.
Ja.
Door de 17e eeuwse bouwer van het huis. En dat is meneer Isaac Fouquier.
Ja.
Daar is niet veel over te vinden. Desalniettemin heb ik een schrijfster, Caroline Hanke, gevraagd om te proberen de geschiedenis van de bewoners van Huis Marseille,
ja,
te schrijven op grond van wat ze allemaal kon vinden in de beide panden.
Want het huis is dus ook ooit eerst gewoon bewoond geweest.
Het huis is altijd bewoond geweest.
Ja.
Tot en met het begin van de, nou ja, de eerste 50, 60 jaar van de 20e eeuw was het nog een kantoor.
Ja.
En daarna is het gekocht en als museum, met het museale als bestemming. En heeft men het museum genoemd naar wat er op de gevel stond. En dat was Huis Marseille.
Okay.
En Caroline, die denkt dat, of men denkt, maar er is niet veel over te vinden, maar dat deze meneer Fouquier, die ongeveer een jaar of twee maar heel rijk was en veel verdiende met handel, wellicht of de stad waar hij handel mee dreef op, ja, de gevel heeft gezet. Want er is ook een plattegrond van Marseille aan de voorgevel. Of dat hij daar vandaan kwam. Een van de twee.
Ja.
Maar er zijn tekenen aan de gevel te vinden dat hij daar bepaalde banden mee had. En wellicht in de handel die
maar
hij
Maar het
dreef.
Was sowieso een Fransman dus.
Dat weten we niet.
Oh, oké. Okay. Okay. Ik dacht vanwege
gezien
de naam.
Gezien de naam.
Ja, kan. Klinkt, ja, heel erg Frans inderdaad. Ja. Ja.
Wat zij, ja, kan vinden, dat is dan in de archieven van Amsterdam, weet je wel, wanneer hij op een bepaald moment failliet is geklaard. Dus dat, op dat soort basis van dat soort piepkleine feitjes kan je dan een verhaal bouwen.
Ja.
Eens was hij rijk en bouwde hij een grachtenpand. En toen was hij die rijkdom weer kwijt. Ja. En daarna kwam er een illuster gezelschap van allerlei andere personen. En daar,
ja,
is ze heel ver mee. En het is ontzettend een genot om te lezen nu al.
Nou,
klinkt ja, zeker interessant. En Anna, je had het net ook over surrealisme.
Mm-hmm.
Waarom spreek je dat aan?
Waarom spreek ik me dat aan? Het begon heel erg als een soort vingerwijzing uit de hemel. Dat ik was nog student oude stijl. Ik vind dat nog steeds heel prachtig. Dat kan al lang niet meer. Ik studeerde 7 jaar.
Okay.
En dan had je je kandidaats gedaan. En dan moest je dus zelf met een onderwerp komen. Waaruit je dan je 2 jaar in ging zitten verdiepen. En nou, een soort kracht en ook een soort zwakte van mij is dat ik mij altijd 100.000% moet interesseren in iets. Want anders dan kan ik me er niet lang mee bezighouden. Dus
ja,
dacht ik, oh, wat moet ik nou toch
en dan 2
doen?
Jaar.
En dan, ja. Dus allerlei onderwerpen passeerden de revue bij mij. Dus ik had een hele andere kant uit kunnen gaan. En toen ging ik een cursus fotografie volgen in Utrecht, die destijds gegeven werd. Ja, om wat tijd te verdrijven. Het is ongelooflijk als ik het nu uitspreek, maar dat is echt wel waar. En die, in die tijd, je fotografeerde uiteraard alleen nog met film en je ontwikkelde en dergelijke. En dan moest je wachten tot het allemaal droog was. En dan had de fotograaf die dat die cursus gaf, dat was Fran van der Hoeven, die kocht iedere keer nieuwe fotoboeken. En toen lag er een keer een fotoboek en het heette L'amour fou. En dat ging over surrealisme en fotografie. En ik zat daarin te bladeren. En ik kwam op een bepaald moment op een plaatje van een Française genaamd Claude Cahun. In een geblokte jas stond ze voor een spiegel. En er stond naast, er is niet veel bekend. Maar Claude Cahun heeft dit en dat geschreven. Maar er is verder niks van bekend. En ik dacht op dat moment, ik ga wat vinden.
Ja.
En ik had mijn onderwerp. En door dat onderwerp, wat nu is ze heel bekend en toen echt niet. Maar ik heb een aantal echt goede dingen gevonden. Ben ik steeds verder in die hele bijzondere, interessante wereld van dat surrealisme, waarvan fotografie natuurlijk maar één aspect is.
Ja.
Met zijn buitengewoon rijk, creatief terrein, waar ik mij altijd wel verwant heb gevoeld. Maar ik ben daarnaast ook daar niet in blijven hangen, uiteraard. Maar ja, dat was wel het begin. En toen heb ik een scriptie geschreven over vrouwelijke surrealistische fotografen. Dan was zij dan één van en later een paar artikelen. En zo is dat verder gerold.
Ja,
Ja, ja, ik zat net te denken aan Salvador Dali. Dat is natuurlijk heel erg bekend. Maar daar zijn niet echt foto's van gemaakt. Hè? Of is alleen maar
Van hem wel, maar ik weet niet of hij zelf ook fotografeerde. Daar ben ik te weinig van op de hoogte. Maar het is echt... Het is een onuitputtelijke bron, dat surrealisme. Ja. Daar valt altijd zoveel moois in te vinden.
Ja, zeker.
Ik zou er nog steeds heel graag wel ooit eens een keer een tentoonstelling van willen doen in Huis Marseille. Maar dat zou je dan helemaal met bruik lenen uit van belangrijke instituten in het buitenland moeten doen. Dus daar heb je partners voor nodig.
Ja, ja.
We hadden net een centgedachte. En dat gaat over creëren schept woordloos een multidimensionaal gesprek. Kun je dat ook plaatsen in surrealisme of gewoon zeg maar beeldende kunst?
Ja, maar ik moet... het is heel zen. Want creëren natuurlijk de fotografen die wij bijvoorbeeld uitnodigen. Of die ik dan uitnodig omdat ik me aangesproken voel door hun werk. En dan ga ik naar ze toe en we kijken of het klikt. En dan nodig ik ze uit voor een gesprek en rondkijken in Huis Marseille en of we misschien samen iets kunnen doen en of we een tentoonstelling kunnen maken. Dus dat creëren, hè, dat werk wat ze dan maken, die foto's, die spreken tot mij. Hè. Dat is dan een woordloos gesprek door de beelden. Maar dan ben je aan het werk met wie dan ook. En iedere fotograaf is natuurlijk enorm gedreven. Hè. Het werk is alles. En jij staat voor het museum. En dan samen moet je proberen uit al dat werk dat zo iemand gemaakt heeft, een selectie te maken en een tentoonstelling te maken en de manier van uitvoering te kiezen en hoe je dat over de kamers gaat verdelen. En dat gesprek is zeker niet woordloos.
Nee.
Dat is een dialoog. En dan creëer je samen een tentoonstelling. Bijvoorbeeld die van Jamie. Ja. Die is heel erg in dialoog gemaakt. Want ik had hem eerst uitgenodigd voor een groepstentoonstelling. Ik wist nog niet precies wat, maar ik denk, ik ga eerst eens kennis maken en kijken hoe het gaat. En een paar. Maar dat groeide en groeide door zijn ego en kracht in de fotografie. Kon hij dat eigenlijk heel goed aan om al die zalen te vullen als een soort reis. En die reis hebben we samen uitgestippeld. En dan
want
ben je dus...
geef jij dan ook sturing? Of dat je dan ook zegt van, goh, ik zou graag een beetje dat je deze richting opgaat? Om wat voor reden dan ook?
Ja, dat doe je natuurlijk de hele tijd. Want ik heb zelf ook ideeën erover.
Ja.
En dat heeft de ander ook heel erg nodig. Er is een dialoog nodig. Want je moet je voorstellen, er is een enorm oeuvre. Er zijn triljoenen mogelijkheden om een tentoonstelling te maken. Hoe kom je nou uiteindelijk op die selectie van juist die 20 beelden?
Ja.
Of die 40 beelden?
Ja.
En soms je geeft wat en je neemt wat. Want soms wil ik er bepaalde beelden heel erg graag in, waar op een of andere reden daar de fotograaf of de fotografen die is juist klaar daarmee of die vindt dat het al te veel is getoond of die wil juist een andere richting van het werk laten zien. Nou, dan ga je niet zitten doordrammen.
Nee.
En een andere keer wil de ander weer wat. Dus het is een voortdurende en niet altijd hele stille en serene dialoog.
Nee. Nou, je zegt het heel mooi. Maar dat kan ook nooit... je bent toch subjectief bezig, denk ik. Maar je moet je ook kunnen verplaatsen in de bezoekers. Hè? Wat vinden de bezoekers mooi? Dus daar zit misschien ook af en toe een strijd in.
Je moet toch ergens van uitgaan.
We moeten ergens van uitgaan. Ik ga vooral toch uit van het gekke is. En dat misschien was ook wel de conclusie van dat het begint allemaal bij jezelf.
Ja.
Dus je kunt wel bijvoorbeeld, of misschien kan je dat niet. Ik zou het zelf niet kunnen aan het hoofd van een bedrijf staan en denken, wat zouden de mensen nou eens willen? Maar dat lijkt me heel moeilijk om dan je weg te gaan en je dingen uit te kiezen, het programma in te vullen. Ik weet ook niet hoe jullie op dat gebied nadenken over het invullen van een programma. Natuurlijk denk ik wel eens van, nou, dit vind ik een hele belangrijke, interessante kunstenaar, maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand in Amsterdam, nou, of misschien 2 of 3 of 5 mensen, maar daar komen ze niet heel gauw voor achter de kachel vandaan. Dus dat laat ik best wel een beetje meewegen, maar aan de andere kant, ik kies ook volkomen onbekende mensen wel eens uit. Of tenminste relatief onbekend. Omdat ik denk dat zij passen bij Huis Marseille.
Ja.
Zij maken prachtig werk. Het werk zal hier prachtig staan. Ik combineer het gewoon met een iets grotere naam. Daar gaan misschien de kranten over schrijven. Daar denken de mensen, oh, ze heeft die en die. En dan... dan kijk ik hoe het werkt. Maar ja, de mensen kunnen in ieder geval... Wij merken wel vaak dat als mensen eenmaal Huis Marseille ontdekt hebben... komen ze vaak terug.
Ja.
We zien aan de... je kan de gegevens van de museumjaarkaart en zo... kan je tegenwoordig inkijken. Je ziet dat wij heel veel herhaalbezoek hebben.
Ja.
Dus het is in eerste instantie een soort geheimtip. Als je het vindt, dan als het je aanspreekt... dan is het iets wat... Nou, we wisselen 4 keer per jaar... waar de mensen dan voor terugkomen.
Nou, dat is
ook
heel
omdat
mooi.
Ze die plek fijn vinden. Het is een fijne plek.
Ja, dat is het zeker. Zo ja, midden in de binnenstad. En het is een prachtig pand al
en
natuurlijk.
En het is rustig, het is kalm.
Ja, en geen geheime tip meer vanaf vandaag.
ik doe er alles aan om het iets minder geheim te laten zijn. Zeker. Maar nog steeds wel heel exclusief natuurlijk.
Ja, absoluut. We gaan er heel eventjes uit voor een muzikale break. En we laten dit even goed tot ons doordringen. En dan zijn we zo dadelijk weer bij jullie terug.
We zijn hier met Nanda van den Berg zijn we in gesprek over Huis Marseille. Het is heel interessant, hartstikke leuk. Ja, Nanda, Ik had begrepen dat jullie ook een fotoboekenbibliotheek hebben. Kun je daar iets meer over vertellen?
Wij hebben zeker een bibliotheek die gespecialiseerd is in fotoboeken. Het is alleen helaas niet mogelijk om daar iets uit te lenen. Maar je mag er wel in zitten.
Wordt zeker vaak gevraagd, hè?
Ja, dat mag helaas niet.
Ja.
De plek is een bijzondere plek. Het is in Keizersgracht 401 aan de achterzijde. Dus je kijkt via hele mooie glas-in-loodramen door de tuin naar het tuinhuis.
Hoe romantisch.
Ja,
ja, het is vroeger een kantoor geweest van iemand die dierbaar is voor de familie die achter het museum staat.
Maar dus je kunt niet in de tuin.
Je kunt ook in de tuin.
Oh,
je kunt ook in de tuin. Ja, okay. Hoor. En het is daar staan lang niet alle boeken die we hebben. Want die staan verdeeld ook over de kantoren. Want verder is er te weinig plek natuurlijk in die bibliotheek. Maar het is een hele geliefde plek voor studenten om te zitten, om af te spreken, om een beetje te werken. Het is een.
Het klinkt ook als een plek om te onthaasten.
Het is een hele fijne, rustige plek.
Ja. Maar ook voor heel veel inspiratie, lijkt mij.
Ja, je kunt daar natuurlijk sowieso, als je de Huis Marseille als museum, kan je al veel inspiratie opdoen. En denk je, als je daar ook nog wat verder in de boeken wil lezen of kijken, dan kan je dat nog verder verdiepen.
Ja.
In principe is het ook mogelijk om boeken aan te vragen. Het staat allemaal in de computer, die dan bij ons op de kantoren zijn. Maar we vinden het fijn als de mensen gewoon zelf lekker gaan zitten.
Ja, precies.
Ja.
Jullie hebben ook een uitgebreide eigen collectie. Ik heb op jullie website wat foto's ook gezien. Het ziet er prachtig uit. Hoe komen jullie daaraan?
De collectie is dus begonnen als moderne museale collectie. En de basis werd gevormd, of wordt nog steeds gevormd, door de foto's van de Düsseldorf-Schule, die in de tijd, in de jaren 80 en de jaren 90, heel erg bekend waren en in opkomst waren. En sindsdien nog bekender zijn geworden, maar gewoon onmogelijk duur. En ook trouwens qua formaat enorm groot. Er ging niet eens meer een museum van ons formaat in. Hè? Dat is een fysieke omstandigheid waar je ook nog rekening mee moet houden. Dus voortbordurend op de Düsseldorf-Schule heeft destijds Els Barends drie fundamenten geformuleerd. Ze zegt, nou, enerzijds, we gaan niet hetzelfde doen als wat er allemaal gebeurt bij andere fotomusea, want die zijn er al.
Ja.
En die hebben oudere fotografie of die beheren archieven. Toen heeft zij geformuleerd dat we ons natuurlijk richten op de Nederlandse fotografie. Dat het belangrijk is als instituut in Nederland dat we collectioneren van Nederlanders. En dat die weg volg ik nog steeds. En dat zie je ook terug dat bepaalde iconische Nederlandse fotografen zoals Vivian Sasse en Dana Lixenberg echt werken die belangrijk zijn, die probeer ik voor de collectie ook te bemachtigen. Daarnaast was Els altijd heel erg geïnteresseerd in Zuid-Afrika, omdat dat een nieuw terrein was waar door alle ontwikkelingen een nieuwe fotografische taal werd geformuleerd.
Die fotografische taal, ja.
Absoluut. Ja. Dus daar hebben we een hele grote, belangrijke collectie van. En die probeer ik tegenwoordig ook aan te vullen met fotografen uit andere gebieden in Afrika. Dus Eritrea heb ik mensen van. Of nu iemand die uit de Ivoorkust komt, maar in Parijs woont. En daar probeer ik natuurlijk ook de tentoonstellingen ook weer omheen te weven. Hè, dat er tentoonstellingen komen waar we dan stukken van de collectie weer in kunnen laten zien. Of waar we stukken uit acquireren. En een derde poot die destijds geformuleerd was door Els, was de Japanse fotografie. Want daar vond ze ook dat heel interessant was en mooi beeldend en weinig nog vertegenwoordigd in Nederlandse collecties.
Ja.
Dus dat is het beginpunt, het erfgoed waarmee ik begonnen ben. En iedere keer als je een tentoonstelling met iemand maakt, dan probeer je daar ook iets uit te acquireren. Dus het is best een stap om een fotograaf te vragen van, wil je exposeren? Want je weet, je gaat het ook toevoegen als het goed is, aan je collectie. Omdat je daar samen mee werkt en omdat je iets ziet in deze figuur.
Komen deze fotografen ook naar jullie toe om te vragen of ze bij ja, jullie mogen
exposeren? Ja, er komen best wel eens fotografen ja. naar ons toe. Of via hun agent of via een galerie die het aanbiedt.
Ja.
Zo, dat gebeurt wel eens.
Gebeurt ook wel.
En dat gebeurt ook best wel eens dat daar naar geluisterd wordt. Dat je denkt van, goh, leuk idee eigenlijk. Of,
ja.
En aan de andere kant gebeurt het ook vaak dat je er nou net niks mee kan. Omdat jij het nou eenmaal niet in je programma vindt passen, klinkt ontzettend clichématig.
Nee, maar ja.
Dat is dan verder de waarheid.
Ja.
Maar dat gebeurt uiteraard. Er worden dingen aangeboden en soms dan ben je er heel blij mee dat dat... bijvoorbeeld vorig jaar of anderhalf jaar geleden kwam iemand bij me om te zeggen van... is het nou niet eens tijd om een tentoonstelling te doen met Lionel Wendt? Nou is die overleden hoor, maar ik ja. heb nog nooit van Lionel Wendt gehoord. Nog nooit. Dus ik dacht, nou, laat het te zien. En toen heb ik het bekeken en ik vond die afdrukken heel erg mooi. En ik vond het verhaal eromheen heel erg intrigerend en heel erg interessant. En zo is dat een hele leuke tentoonstelling geworden. Nooit van tevoren gedacht.
Nee,
zelf bedacht.
Je dan niet.
Nooit gevonden op eigen initiatief. Maar dat wordt dan aangeboden. En... nou, als je het bekijkt en je denkt, daar zit wat in, dan wordt het ook eventueel een succes. Dus,
ja.
Dus zo kan het ook.
Zo kan het ook. Nou, ik hoef niet alles zelf te bedenken.
Ja, dat is op zich ook een mooi verhaal.
Ja.
Maar je bent ook naar Foto Paris geweest. Samen ja. met collega's? Of,
nou, Paris Foto, dat
Paris
doen we
foto,
ook,
ja.
Paris foto. ook altijd als een soort personeelsuitje.
Ja.
Eigenlijk is dat ja. het personeelsuitje van het jaar. Ook omdat Parijs natuurlijk voor ons is het relatief dichtbij. Dus daar verheugt iedereen zich op. Sommige van ons gaan korter. Maar ze gaan wel allemaal met een speciale taak. Dus de conservator, de assistent-conservator, de tentoonstellingsontwerper. Om nieuwe ideeën op te doen. Hè. Hoe laten andere musea wat zien? Om namen te leren kennen. En ik dan en mijn conservator, wij gaan dan wat langer. Omdat we zoveel mogelijk proberen te zien en zoveel mogelijk afspraken proberen te maken. En ook als de beurs open gaat, de preview, om die helemaal uit te kammen van begin tot eind.
Ja,
om te kijken, is daar iets wat we willen aanschaffen en
ja.
aan het bestuur willen voorstellen? Of is daar iets wat zich misschien niet meer laat betalen, maar wel voor een tentoonstelling? Hè? Dat is een tweede soort mogelijkheid die je kan doen. Als werk op zich te kostbaar is om te acquireren, dat je denkt van nou, dan kunnen we misschien wel samenwerken en er een tentoonstelling van maken. Als je over die beurs loopt, om de drie stappen struikel je over een internationale collega. Dus het is heel knap als je in die twee dagen die hele beurs gedaan hebt.
Ja,
en ook alles gezien hebt dan.
Ja.
Ja.
Ja, inderdaad. Ik denk dat je daar ook weer inspiratie op doet, hè, als je daar aanwezig bent.
Ja, je doet veel inspiratie op. Het ene jaar meer dan het andere jaar. Gek genoeg is daar ook zo'n soort trend of een mode van wat galeriehouders dan in een jaar meenemen om te laten zien juist op die beurs.
Dat was
en soms
dat
denk je, nou, dit jaar was er heel veel vintage fotografie. Dus heel veel zwart-wit fotografie
ja.
uit een tijd die we eigenlijk niet verzamelen. Zoals ik al eerder aan het begin van het gesprek heb uitgelegd. Dus dat is dan fijn, daar kan je dan gewoon van genieten. En, maar kan je iets sneller doorheen lopen.
Ja.
En daarnaast waren er echt een aantal galeries met fotografen die voor ons wel interessant waren. En die we ook in het verleden alles hadden getoond in een tentoonstelling. En daar hebben we ook een paar aanschaffingen uitgedaan.
Mooi. Hij Nanna, heeft nog één belangrijke
nou,
vraag.
Nou, eigenlijk nog twee, als het kan, want tijd gaat zo snel voorbij. Misschien kun je het kort aangeven. Je had het net over Jamie Hawksworth.
Dat is een jonge Britse fotograaf die fantastisch getalenteerd is met allerlei proeven van zijn kunnen, zowel uit de mode, een enorme favoriet is, als documentaire reportages die hij heeft gemaakt voor Wall Street Journal. Een heel groot element is zijn beginproject, wat hij als eerste heeft gedaan en afgerond, Preston Bus Station. En zijn boek daarover, wat hij zelf heeft gemaakt, waar je dan heerlijk van genieten.
Oké, we zijn er alweer doorheen. We hebben het ontzettend leuk gehad hier met Nanna van den Berg. Nanda, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een mail naar redactie@helloradio.eu. We'll be right back.
can you